Goedemorgen, gemeente in Tiel. Mooi dat we op deze manier met elkaar verbonden kunnen zijn, ook al zijn we fysiek op wat afstand. Ik heb ook een klein beetje het gevoel dat jullie meer bij mij op bezoek zijn nu dan dat ik bij jullie op bezoek ben, maar dat doet er allemaal niet toe. Jullie hebben als thema gekozen voor deze maand het thema volharden. En ik wil met jullie een paar verzen lezen uit de Jacobusbrief. Sowieso een brief waar ik me in de komende tijd meer mee bezig wil houden. Ook preken daarover voorbereidend. En het is interessant dat aan het begin van de Jacobusbrief, daar worden direct twee keer de woorden gebruikt, volharding en volharden. Ik ga een paar verzen lezen. Je zou eigenlijk heel hoofdstuk 1 nu moeten lezen, maar ik beperk me even tot, even kijken hoor, de eerste 4 verzen. Jacobus 1, en ik lees hier uit de HSV. Daar staat Jacobus, een dienstknecht van God en van de Heer Jezus Christus, aan de 12 stammen die in de verstrooiing zijn, wees verheugd. Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt. Want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweeg brengt. Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent en geheel oprecht en in niets tekortschiet. Nou, ik hou het even bij deze eerste 4 verzen. Je zou boven de brief van Jacobus als thema kunnen plaatsen geloof in de teststraat. In onze tijd kennen wij teststraten. En ik weet niet, misschien ben je zelf al door zo'n straat heen gegaan in verband met corona. Nou, mijn vrouw en ik, wij moesten op een gegeven moment door zo'n teststraat. En dan wordt er vastgesteld of je wel of geen corona hebt. Nou, je zou kunnen zeggen dat Jacobus spreekt over een geloofsteststraat. En als je daar doorheen gaat, dan wordt vastgesteld of je wel of geen geloof hebt. De vraag nogmaals is, hoe doorstaat jouw lichaam het coronavirus, deze tijd? En de vraag voor ons is dan ook, en hoe doorstaat ons geloof? Ja, de geestelijke strijd, de geestelijke test waar we voortdurend in terechtkomen. En als je zo'n vraag stelt, en dan gaat het over moeilijkheden, want anders had je het niet over volharden. Als je zo'n vraag stelt, dan wil je graag advies hebben van een ervaringsdeskundige. Mensen die het alles meegemaakt hebben. En ik heb het voorrecht gehad dat ik in heel veel landen mensen ontmoet heb die allerlei moeilijkheden meegemaakt hebben en toch volharden in hun geloof. Ik denk aan een broeder in Vietnam, die had 1 keer 3 maanden en 1 keer 3 jaar vastgezeten vanwege zijn geloof. Maar hij had volhard. Ik denk aan iemand als Joni, misschien ken je haar boeken, die op een jonge leeftijd verlamd raakte, maar het geloof heeft behouden, hoewel ze door heel veel innerlijke strijd is gegaan. Ik kan ook aan een meer recent voorbeeld denken. Mijn eigen zus, die heeft kort geleden haar man verloren. Ze waren vele jaren getrouwd. Ze kregen allebei corona. Haar man werd overgeplaatst naar een ander ziekenhuis en stierf daar. En die laatste tijd konden ze niet samen doorbrengen. Ze moesten communiceren zoals wij dat op dit moment doen. En dan zou je denken, wow, wat betekent dat voor haar geloof? En het mooie is, als ik nu met mijn zus praat, dan zegt ze, ah, ik ben zo dankbaar. Ik ben zo dankbaar, want God heeft ons zoveel gegeven. En ook in deze situatie. Wat ben ik dankbaar dat we via de moderne middelen met elkaar konden communiceren tot op het laatste moment. Wat is dat? Wat is het geheim? Dat ze toch volhardend zich gedragen voelt door de Heere God. Nou, wij willen luisteren naar ervaringsdeskundigen. En ook Jacobus is zo'n ervaringsdeskundige. Hij had wel wat problemen meegemaakt en zijn geloof werd ook wel op de proef gesteld. Het begon eigenlijk al thuis. Jacobus was een halfbroer van Jezus. Niet dezelfde vader, wel dezelfde moeder. Dus ze hadden met elkaar geleefd en het was voor Jacobus en de andere broers en zussen niet zo makkelijk om Jezus als Messias te erkennen, je oudere broer. Daar lezen we ook verschillende keren over in de Bijbel. In Matthäus 3 bijvoorbeeld. Dat ja, de broers dachten dat Jezus niet goed snik was. De Bijbel in gewone taal, die vertelt het ook zo. Ze dachten dat Jezus gek geworden was. Broer Jezus, nou, heeft het niet meer helemaal op een rijtje. Jacobus heeft lang getwijfeld. En het is pas later, nadat hij wist van de opstanding van Jezus en hem zo ontmoet heeft, dat Jacobus zelf tot geloof kwam. En ook later, als hij dan leider wordt van de gemeente in Jeruzalem, ook dan kent hij de nodige problemen. Dat leidinggeven aan die eerste gemeente, nou, er was nog niks geregeld, het was ingewikkeld en de gemeente ging al heel snel door een ernstige crisis die wel een tandje erger was dan de coronacrisis. Ze hadden te maken met vervolging. Ze hadden te maken met de steniging van Stefanus, een van hun diakenen. Nou, dat is nogal wat als dat gebeurt in je eigen gemeente. En op een gegeven moment werd de gemeente zodanig vervolgd dat mensen op de vlucht sloegen. Ze gingen weg van Jeruzalem en dat wordt dan genoemd de diaspora. Dat is de verstrooiing van de gemeente in dit geval. Naar de Joodse christenen. En verstrooiing is dan niet vertier, zoals wij dat ook in het Nederlands kennen. Maar verstrooiing was echt, de mensen werden uitgedreven als het ware uit Jeruzalem. Vluchtend voor het gevaar van dood en vervolging. Jacobus zelf is trouwens waarschijnlijk ook als een martelaar gestorven, volgens de geschiedschrijver Josephus. Nou goed, in ieder geval, wanneer Jacobus in ditzelfde hoofdstuk zegt, twijfel niet, maar geloof, dan is dat geen goedkope opmerking. En als hij zegt twijfel niet, dan bedoelt hij ook niet dat je niet kritisch mag zijn, dat je niet na mag denken, dat je maar blind moet geloven en niet op de feiten moet letten. Nee, zo is het niet. Maar wat is het dan wel? Wel, dan moet je begrijpen wat Jacobus bedoelt met twijfel. Het soort twijfelaar waar Jacobus het over heeft, lees het maar na, dat is de twijfelaar die tweeslachtig is. Die dan is de ene kant opgaat en dan is de andere kant. Iemand die van twee balletjes eet, als een dronkaard door het leven gaat. Dan is hier steun zoekt, dan is daar steun zoekt. Dat is het soort slingerende twijfel waarover Jacobus het hier heeft. Hij heeft het over mensen die niet loyaal zijn. Hij heeft het over ontrouw, mensen die constant vreemd gaan, van de ene God naar de andere. Maar, zegt hij dan, je kunt niet leven met God en de mammon. Dat soort twijfel, tweeslachtigheid, daar heeft hij het tegen. En het is niet tegen de eerlijke, gezonde twijfel dat hij zich richt. Want eerlijke vragen zijn waardevolle vragen. Weet je, ik denk dat het heel belangrijk is dat we vaststellen, God is niet tegen zwakke gelovigen, die wijst hij niet af, maar hij verlangt naar een integer geloof. Dat is waar het om draait. En volharden is niet stoer vasthouden zonder na te denken. Dat is niet het volharden waar Jacobus het over heeft, maar het is trouw blijven volgen wanneer je dreigt te verdwalen. Een prachtig voorbeeld vind je in Marcus 9, waar een vader bij Jezus komt en die vraagt aan Jezus, wil je alsjeblieft mijn zoon genezen? En dan zegt Jezus tegen die vader, alles is mogelijk als je maar gelooft. En dan komt het antwoord van die vader, die zegt dan, ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. En daar zie je deze twijfel van, ik geloof, ja natuurlijk, want als dat het middel is om mijn zoon te genezen, maar tegelijkertijd weet hij dat hij zwak is in zijn geloof. En hier gaat het niet om twijfel die wantrouwt. Hij wantrouwt Jezus niet, maar hij geeft wel eerlijk toe, ik vind het wel moeilijk om te geloven. Wil je ook mij helpen met mijn twijfel? Ja, dan helpt Jezus ook. Weet je, ik verbaas me soms over mensen die zeggen dat ze nooit getwijfeld hebben. Ik heb daar respect voor, maar ik heb dat zelf niet. Ik heb vaak getwijfeld. Maar ik mag ook zeggen dat ik ervaren heb dat God mij in de twijfel nabij was. En dat ik niet stoer hoefde te zijn, maar dat ik met mijn twijfel mocht schuilen, ja, bij hem die veel sterker is. Volharden in geloof is dus niet stoer zijn, verstand op nul, maar het is veel meer schuilen bij diegene die jou de kracht kan geven om te volharden. Hoe moet je dan omgaan met de test? Hoe bereid je je voor op een examen? Nou, ik wil daar nog iets over zeggen. Het is belangrijk om te beseffen dat wanneer Jacobus in dit hoofdstuk de woorden beproeving en verzoeking gebruikt, dat dat in de oorspronkelijke taal teruggaat op één woord. Ik ga niet al te technisch worden hoor, maar er is één woord, en ik denk dat je dat het beste kan vertalen met test, maar dat kan vertaald worden als beproeving of als verzoeking. Nou, het woordje test op zich is neutraal, maar de test, wanneer het een verzoeking is, dan is het een manier om te proberen je onderuit te halen. De test als verzoeking is erop uit om jou een brevet van onvermogen te geven. Maar de test als beproeving is veel meer om je te helpen om hoger op te komen. De test als beproeving is als een examen waarna je een diploma kunt halen. Een diploma dat deuren opent. De test is neutraal, maar die kan voor jou goed of slecht uitpakken. En wat bepaalt nou of de test van jouw geloof, of die goed uitpakt of slecht uitpakt? En weet je, Jacobus geeft aan, dat wordt door jouzelf bepaald. Jij en ik bepalen of de test waarmee we geconfronteerd worden, ons leven zit vol met testsituaties, of dat een beproeving is of een verzoeking. En bepalend in de test is, waar ga je naartoe om hulp? Ga je naar God toe? Of stel je je open voor de vijand? Weet je, de kwade machten zijn er altijd op uit om in de testsituatie jou naar beneden te halen. Ze willen je laten struikelen, ze willen je klein houden. Maar in iedere test heb je ook de mogelijkheid om je tot God te wenden. En dan wil hij je door de test sterk maken en laten groeien. En de hamvraag in dit alles is: bij wie zoek jij hulp wanneer je wordt getest? Dat is de hamvraag. En later in zijn brief gaat Jacobus allerlei manieren noemen. Je kunt op allerlei manieren zoeken. Ja, je kunt je vertrouwen bijvoorbeeld stellen op je bezit. Op je status of op je studie. Je kunt je vertrouwen ook stellen op je gladde tong. Ik klets me er wel uit, weet je wel. Dat soort dingen. Maar hij gaat zeggen in de rest van zijn brief ook, dat dat een hele wankele basis is. En je stelt je daarmee open voor begeerte, voor kwade machten. Maar de andere optie is je kwetsbaarheid beseffen, je beperktheid beseffen en je bescherming zoeken bij je schepper, bij God de Vader. En dat is het gave. Als je in de testsituatie hulp bij God zoekt, dan zal hij je helpen te volharden. Je zult groeien, je zult kracht ontvangen. En dat leidt tot vreugde. Ja, daar kun je blij van worden. En daar komt dat vreemde zinnetje vandaan, dat Jacobus zegt van: wees blij als je getest wordt. En dan denken wij, nou, test, daar heb ik helemaal geen zin in. Ja. Maar, en daarmee wil ik afronden, Jacobus maakt duidelijk dat de test uitzicht geeft op loon, op prachtige resultaten, als je je in de test tot God wendt. En ik noem gewoon een paar dingetjes. En daar rond ik mee af. In dit eerste hoofdstuk in vers 3 zegt hij dat je in de testsituatie volharding kunt ontvangen. Je gaat sterker worden en groeien in volharding. In vers 6 wordt een belofte gegeven van wijsheid. Nou, dat is in de test heel vaak waar wij behoefte aan hebben. Wel, Die wijsheid wil God geven. In vers 12. Het resultaat van de test kan zijn dat God je de kroon van het leven geeft. Uitzicht op een eeuwig leven zelfs. En hij rondt dat gedeelte af in vers 18. Waar hij zegt dat God ons tot eerstelingen van zijn schepselen wil maken. Nou, dat klinkt een beetje ingewikkeld, eerstelingen. Maar dat heeft te maken met een oogst. Een oogst begint met de eerste vruchten. En wij mogen eerste vruchten zijn. En hier vertaalt opnieuw de Bijbel in gewone taal wel interessant. Die zegt dan, want God wil dat zijn nieuwe wereld met ons begint. Als wij volharden, als wij in de test de kracht bij God zoeken, dan maakt hij ons tot, ja, ik zou bijna zeggen, tot agents of the new world. Dan maakt hij ons tot instrumenten om voor te bereiden die situatie waarin Jezus terugkomt. En waarin God alles zal zijn in allen. En dan is alles perfect. En wij mogen al, wanneer we zijn kracht ontvangen en dat bij hem zoeken, dat voorbereiden. Ik wil je een vraag meegeven. En dat is dan echt het laatste. Ik zou je een soort vraag van de week willen geven. En die luidt als volgt. Als je twijfelt, als je moe bent of kwetsbaar, waar zoek je dan je hulp? Jacobus heeft het over, als wij in de test komen, gaan we ervan uit dat er ook deze week allerlei testsituaties op je pad komen. Hoe kun je dan volhardend zijn in je geloof? En de vraag is, op dat soort momenten, waar ga je dan je kracht uit putten? Ik wens jullie een hele goede week. En van harte God zegen. Tot ziens.